Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling heeft betrekking op de verkoping. De verkoping ten bate van de bouwkas in het verenigingsgebouw zal op zaterdag 4 november DV gehouden worden van 9:30 tot 15:00. Dat is deze aanstaande zaterdag in het verenigingsgebouw. Te beginnen om 9:30 tot 15:00. De volgende mededeling is met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal zo de Heere wil huisbezoek zijn op maandagavond. G. Born en D. Ververs aan de Rottenburgseweg. Woensdagavond B. Boeter, B. Prins, ook aan de Rottenburgseweg. En donderdagavond C. Hartman, Vissersdijk en A. J. Hobbel, Edison. Tot zover deze mededeling over de huisbezoeken. En dan nog een herinnering voor de catechisanten dat door omstandigheden die ik vanmorgen noemde, morgenavond geen catechisatie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. 1 en 3 van Psalm 65.
Thank you.
Doen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we zingen uit Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Zevende vers van Psalm 33. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het derde hoofdstuk van het boek Openbaring, 14e vers tot en met vers 22. We noemen nu Openbaringen 3, de versen 14 tot en met 22, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 33, het zevende vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 3, het 14e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet. Zo dan omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing deze avond, gemeente. We willen deze avond een begin maken met de behandeling van de zevende brief van de Heere Jezus Christus aan de gemeenten van Klein-Azië, de brief aan Laodicea, en de woorden die we met Gods hulp willen overdenken vindt u in dit gedeelte dat u gelezen is, Openbaringen 3, de versen 14 tot en met 18. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van deze tekst. De versen zijn u zo even gelezen. Het 14e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicenzen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige. Het begin der schepping Gods. Tot en met het 18e vers. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur. Opdat gij rijk moogt worden en witte klederen. Opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed om de Heere om zijn zegen te vragen. Almachtige en eeuwige Heere, u brengt ons opnieuw samen in uw huis. U geeft ons opnieuw gezondheid en kracht. U stelt ons opnieuw in de gelegenheid om uw woord te horen. Heere, maak ons klein onder al deze zegeningen die onverdiend zijn. En geef dat wij door deze zegeningen zo vernederd worden, dat wij ons verwonderen mogen over uw verdraagzaamheid en geduld en langmoedigheid. Want dat bewijst u, Heere, iedere dag over ons en over onze kinderen. U bewijst het ook aan het begin van deze dienst op deze zondagavond. En we vragen u, Heere, wil u niet alleen vanavond ons stilzetten bij uw onverdiend geduld en uw langmoedigheid, maar wil u heel in het bijzonder door uw woord en door uw geest vanavond in ons midden werken. We moeten het u belijden, dat terwijl we samengekomen zijn in deze dienst aan de avond van deze zondag, dat wij naar uw woord willen horen. En misschien is er in ons hart een stille begeerte dat uw woord aan ons gezegend mag worden. Maar tegelijkertijd moeten we het erkennen, dat indien u uw woord niet zegent en vergezeld doet gaan van de krachtige werking van uw Heilige Geest, het zal alles te vergeef zijn. En daarom smeken we van u, Heere, wil u uit onverdiende barmhartigheid aan ons denken. En wil u uw Heilige Geest schenken, opdat die met uw woord mee mag komen, onze lippen mag openen, zodat wij in de prediking van uw woord uw bediening mogen ervaren. Laat uw woord in al zijn ernst en in al zijn liefelijkheid mogen klinken. En wil u geven dat het merkbaar mag zijn dat u daarin meekomt. Open ook onze oren en onze harten. Geef, Heere, dat uw woord door mag dringen. We hebben het gelezen, dat u in uw woord de kloppende Heere Christus bent. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar dat betekent ook dat ge buiten staat. En dat de deur gesloten is, zodat ge kloppen moet. En dat terwijl de deuren van ons leven wijd open staan voor zonde en voor de machten der duisternis. Heere, geef dat het vanavond beschamend mag zijn, wanneer we in het licht van uw woord eraan herinnerd worden, wat de zonde ook in ons leven teweegbracht. En hoe dat deuren openstaan waar ze gesloten zouden moeten zijn. En deuren dicht verankerd, toegegrendeld zijn, die open zouden moeten staan. En bijzonder omdat die deur naar u, o gezegende koning, met vele sloten toegesloten is, bidden we van u, wil u door uw Heilige Geest en door uw woord de deur openen, de deur openbreken en wil uw harten treffen. Ja, wil u geven dat mensen die vijanden zijn van u, en dat zijn we allemaal van nature, de wapenen van verzet mogen inleveren. wil u geven dat zij die onbekeerd zijn en misschien ongevoelig daaronder doorleven, opgeschrikt worden en gaan zien hoe nodig het is om u te zoeken en hoe gevaarlijk ze leven, hoe schuldig ze staan voor u. Heere, werk in hun hart dat gebed om genade, wat u werkt in het leven van hen die u onderwijst door uw geest. En laat zien hoe groot hun zonde en ellende zijn. We smeken u, Heere, wil u zijn met allen die met geestelijke vragen tobben. U weet het, wat die vragen zijn. Indien het verkeerde vragen zijn, want ook geestelijk kunnen we wel met verkeerde vragen bezig zijn. Zou u ons die vragen dan af willen nemen? En de goede vragen, de nodige vragen op het hart willen binden? Indien we bezig zijn met de levensvraag, hoe kom ik tot God bekeerd, zou u ons willen onderwijzen. Ons willen laten zien dat er bij ons geen redenen zijn, maar ook willen wijzen op die ene weg die geopend is. Tegen de zonde en tegen de onreinheid, de fontein waaruit het levende water vloeit. Heere, wil u aan armen die met zichzelf in de armoede en in de onmogelijkheid terechtkomen, laten zien dat er bij uw ontferming is voor schuldige mensenkinderen en dat u het verlorene zoekt. Wil u zo zelf de levensraadsels en de knopen van het hart ontbinden en wil u geven dat ook vanavond in dit ernstige woord, waar toch ook de weg ingetekend wordt, ook voor armen en tobbenden de weg gewezen mag worden. Heere, denk aan hen die in ons schriftwoord getekend worden. U weet of ze onder ons zijn. U weet ook hun namen, hun levens. Die niet heet zijn en niet koud. Lauw. Heere, indien de ontmaskerende en onthullende woorden van uw woord vanavond voor ons liggen, geef dat het voor hen door mag dringen en aan hun hart geheiligd mag worden. Laat ze niet doorleven dat de lauwe stroom van hun leven maar doorkabbelt. Geef ze niet over aan zichzelf, maar wil u met die evangelieraad tot hen komen, aanwijzend wat er aan mankeert in hun leven, maar ook zeggend, ik raad u dat ge van me koopt goud, beproefd door het vuur. Denk aan uw volk, Heere. Wil u uw kinderen bewaren voor de zonde en geef dat ze verder op de weg van het leven geleid mogen worden. Wil u geven armmakende genade, opdat ze leren sterven aan zichzelf en meer zichzelf verootmoedigen. Maar wil u ook geven dat ze meer gaan zien van de noodzaak en de gepastheid en de liefelijkheid van de Heere Jezus Christus. En dat het hun hartelijk verlangen mag zijn en meer mag worden om hem te leren kennen in de volheid van zijn middelaarsbediening. Heere, oefen uw kinderen om te wandelen in de wegen van hem die gezegd heeft, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Denk zo aan ons allen. Er zijn meer geestelijke vragen en zeker meer geestelijke noden dan we voor u neerlegden. Maar u die alle dingen kent en ook het diepst van ons hart doorgrond, Heere, wil u door uw woord ons onderrichten en ons dat onderwijs geven wat nodig is voor ons en voor onze kinderen. We smeken u, Heere, denk u aan onze gemeente. Wil u geven dat wanneer we het einde van onze overdenking naderen van uw woord tot de gemeenten in Klein-Azië, dat de woorden gezegend mogen worden en dat we ook onder ons en onze kinderen iets mogen zien van dat doorbrekende en doorwerkende werk van uw Heilige Geest. Heere, wil u onder ons werken, bekerend, vernieuwend, ontdekkend, vertroostend. en wil u mensenkinderen die op weg zijn naar de eeuwigheid sterk worden. O Heere, gebruik daartoe de prediking van uw woord, want u hebt het toch gezegd dat het u behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Heere, laat het ook zien, niet omdat wij het waard zijn, of omdat onze prediking het waard zou zijn, of ons luisteren het waard zou zijn, maar alleen naar uw eeuwig welbehagen, tot eer van uw naam. Want wat zou uw naam geëerd worden, als er onder ons waren die u te voet zouden vallen, die u zoeken, die lust zouden krijgen om u de Heere te vrezen. Heere, doe het tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Breid uw koninkrijk uit onder ons, in ons vaderland, in onze kerken. Zegen de arbeid in onze kerken en in alle kerken die nog staan willen voor uw woord en voor het belijden wat naar de schriften is. O God, roep alle verwarring en dwaaleren halt toe. Ook over deze wereld, waar zoveel gehoord en gezien wordt, wat niet is naar de zin en mening van u. Heere, wil u de werken van Satan verbreken en de muren van Jeruzalem opbouwen. Geef dat er veel oog mag zijn en gebed mag zijn, dat u de muren van Jeruzalem bouwt uit het stof en uit het gruis. Laat uw koninkrijk komen, ook op het zendingsveld, dat de blinde heiden van u gescheiden uw naam leert kennen. En wil u ze verlossen uit de knellende banden en de ketens van ongeloof en bijgeloof. Zegen de prediking onder het oude verbondsvolk Israël. Laat de deksel, de sluier die op hun gezicht ligt wanneer ze het woord lezen, weggerukt mogen worden. Dat de ogen open gaan voor de werkelijke nood van hun leven. En dat zij die beminden zijn om der vaderen wil, die ene naam mogen leren kennen, waardoor ook Joden moeten zalig worden. Heere, wil u de kerk in de beproeving en in de vervolging gedenken, achter het ijzeren gordijn. In landen als China, Zuid-Amerika, wil u uw koninkrijk ook daar doen komen. En waar vervolging en verdrukking, bloed en tranen zijn, Heere, toon het, dat de tranen en het bloed van uw volk dierbaar zijn in uw ogen. En dat het oude woord vervuld mag worden, dat het bloed en de tranen van de martelaren het zaad van de kerk zijn, Heere, bekeerer, ook daar. En wil zo uw koninkrijk uitbreiden en de werken der duisternis verbreken. Denk aan ons land, aan ons volk. Ook nu op het punt staan een nieuwe regering te krijgen, wil u die pogingen zegenen, Heere. En laat het zo mogen zijn dat ook binnen de regering, in ons vorstenhuis, gezocht wordt naar u en naar uw sterkte. Wil u de zonde van ons land, onze landelijke, onze maatschappelijke zonde genadig vergeven. Niet doen met ons naar onze zonde, maar wil u in toren des ontfermens gedenken en op ons neerzien in uw gunst. Heere, we komen tot u om te belijden. En laat dat de taal van ons hart mogen zijn, dat wij die zegeningen niet verdienen. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij ons is koudheid en lauwheid. Bij ons is de schuld. Heere, als u met ons zou doen naar wat we verdienen, dan zou niemand van ons kunnen bestaan. Dan zou u ons uit uw mond moeten spuwen van walging. Maar Heere, denk nog aan uw verbond. En geef genade tot eer van uw naam. Want bij u is toch de gerechtigheid, Heere. Bij u is toch de barmhartigheid. Bij u is toch vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heere, toon het nog om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 139, het eerste en het laatste vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 139, de versen 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 19, het 5e vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbreleer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze alle onwaarheid haat. Het is het 5e vers van de 19e psalm dat we samen zingen. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, Door de eeuwen heen is er onder ons mensen altijd een zekere vrees geweest voor de dreiging van ernstige ziekte. Ernstige ziekte kunnen onze krachten wegnemen en zelfs ons leven beëindigen. En vandaar dat al die eeuwen door dokters al bezig geweest zijn om middelen te zoeken tegen alle mogelijke kwalen die het leven van mensen bedreigen. En u weet dat vooral in de eeuw, twee eeuwen die achter ons liggen, onderzoekers heel wat resultaat gezien hebben. Middelen gevonden hebben tegen ziekte die vroeger als ernstig of als dodelijk golden. En daarom leeft soms de gedachte bij ons mensen, wel misschien komt er nog wel een tijd waarin we alle ziekte overwinnen zullen en een behandeling zal bestaan voor iedere kwaal. Zou het waar zijn? Geloof van niet. Er zullen altijd ziekten blijven die wij mensen nooit kunnen overwinnen, omdat wij de dood niet kunnen overwinnen. En juist dat laat ons zien dat al die ziekten, hoe verschillend ze ook zijn of geweest mogen zijn, heen wijzen naar een diepere kwaal in ons leven. Een kwaal waartegen geen mens ooit een middel heeft gevonden. Dat is de kwaal van de zonde, de kwaal van ons hart. En het erge is dat die kwaal met recht een dodelijke kwaal genoemd kan worden. En veel mensen zijn nu juist voor die dodelijke kwaal helemaal niet bevreesd. Er mag angst zijn of vrees voor andere ziekten, maar de kwaal van de zonde boezemt doorgaans weinig vrees in. Daarover is soms maar al te veel rust. Zo'n rust vinden we toch ook heel duidelijk in de gemeente waaraan de Heere Jezus Christus deze zevende brief heeft geschreven. Ze leidt aan een dodelijke kwaal. Een kwaal die alles te maken heeft met zonde en schuld, met trots en oppervlakkigheid. En toch leeft ze voort. We hopen er vanavond bij stil te staan. En het thema voor de prediking vanavond is de gemeente van Laodicea, leidend aan een dodelijke kwaal. Ten eerste de diagnose, want de Heere Jezus vertelt precies wat de kwaal is. En ten tweede het geneesmiddel, want hij raadt ook aan welke geneesmiddelen er bestaan tegen deze dodelijke kwaal. De kerk van Laodicea, leidend aan een dodelijke kwaal. Ten eerste de diagnose en ten tweede het geneesmiddel. Wanneer we vanavond de blik richten op de brief die de Heere Jezus Christus aan Laodicea geschreven heeft, dan willen we eerst iets zeggen over die stad Laodicea waar die gemeente woonde. En als we na gaan denken over de geschiedenis van die stad Laodicea, dan zouden twee dingen ons op kunnen vallen. Die stad was een roemruchte stad en het was een heel zelfvoldane stad. Beroemd was de stad om heel wat redenen. Een van de meest opvallende dingen is toch zeker wel dat er in die stad een hele bekende medische school was, waar dokters opgeleid werden tot hun werk. En juist in die medische school van Laodicea hadden dokters verschillende middelen gevonden. Heel beroemd was het ogenzalf, het geneesmiddel tegen een ziekte die in het Oude Oosten zoveel voorkwam en waaraan zoveel mensen leden. Een zalf die daar in Frygië, in de landstreek van Laodicea, gemaakt werd en die bekend stond als het Frygische poeder, dat op de ogen gestreken werd in de vorm van poeder of in de vorm van zalf en waardoor veel oogziekten konden genezen. Het Griekse naam van het middel is collurion. En dat woord komt voor in deze brief. Ogenzalf lezen we in vers 18. Daar wordt de naam van dat bekende geneesmiddel in Laodicea genoemd. Maar behalve als stad waar veel dokters woonden en een opleidingsschool was voor dokters die later in de praktijk wilden gaan. Behalve voor een bekende naam als stad waar geneesmiddelen tegen oogziekte werden geproduceerd, was Laodicea vooral bekend omdat het een heel rijke stad was. Beroemd was ze als handelscentrum. De stad lag aan een kruising van wegen. En zo groeide er in die stad al heel spoedig handel en welvaart. De stad werd een financieel centrum waar verschillende banken waren. En vanwege de welvaart en de rijkdom werd die stad in de periode dat deze brief geschreven is verfraaid met allerlei schitterende gebouwen, zoals theaters waar de spelen werden opgevoerd, een sportstadium en een sportschool met prachtige baden. De rijkdom van Laodicea was zo spreekwoordelijk en zo groot dat toen de stad in 60 na Christus door een ernstige aardbeving getroffen werd en de keizer van Rome uit medelijden geld aanbood om de stad te herstellen en de gebouwen weer in de oude staat te doen oprijzen, dat de stad wat trots als antwoord gaf: dat kunnen wij zelf wel. Ze konden zelf hun nieuwbouw wel financieren. Ze konden zelf het puin wel ruimen. Er was geld genoeg. En dat laatste laat die andere trek zien van de stad Laodicea. Het was niet alleen een stad die beroemd was om allerlei redenen, maar ook een stad waarin een heel zelfvoldane geest heerste. De bewoners van Laodicea waren rijk, maar ze wilden het ook weten. Het stond zelfs in marmer uitgebeiteld. Er waren allerlei getuigenissen. Wij zijn de rijke stad. En het gevolg was een hoogmoedige, zelfvoldane geest die in die burgerlijke gemeente ging heersen. Een levensstijl waarin arrogantie en zelfvoldaanheid de boventoon voerde. En die geest is ook doorgedrongen in de kerk, in de gemeente die er in Laodicea gekomen is. Vermoedelijk door de zendingsarbeid van Paulus en zijn metgezellen. Ook in de gemeente is een trotse, uitdagende, zelfvoldane geest gekomen. Want de Heere Jezus Christus schrijft aan deze gemeente dat hij wel weet en dat hij wel gezien heeft dat in die gemeente velen zijn, het gros van de mensen is, die zeggen: ik ben rijk en verrijkt geworden. Dat betekent: ik ben rijk en tot welvaart gekomen en heb aan geen ding gebrek. Nee, dat betekent niet zomaar dat ze het financieel goed hadden, dat waarschijnlijk ook. Maar nog veel erger was het dat deze woorden geestelijk zijn betekenis hebben blijkens deze brief. Ze waren geestelijk gearriveerd geworden, rijk en verrijkt. Ze hadden niets nodig, ze waren van niemand afhankelijk. En daaruit blijkt dat hun christendom, voor zover je dat nog christendom kunt noemen, alleen maar iets was van de buitenkant. Waarheid in het binnenste, dat was er niet bij de velen in Laodicea. Ze bouwden op een verkeerd fundament. Op het fundament van hun eigen zelfvoldaanheid en eigen gerechtigheid. Misschien verseerden ze het nog wat met vrome woorden. Misschien lag het woord genade ook wel voor in de mond. Maar in werkelijkheid bouwden ze het fundament van hun geestelijk leven op hun eigen gerechtigheid, op iets van de mens, op een zandgrond die straks in het gericht van God zou wegspoelen. De Heere Jezus ontmaskert dat, ontdekt dat in heel scherpe woorden. Met name het begin van deze brief is ongewoon scherp. Hij zegt niet alleen: ik weet dat gij zegt dat ge rijk zijt en aan geen ding gebrek hebt. Dat ge gearriveerd zijt. Dat ge tevreden zijt met uw eigen gerechtigde godsdienst. Met uw buitenkant. Maar de Heere Jezus laat in het begin van de brief met een beeld nog scherper licht vallen op wat nu eigenlijk de werkelijke toestand is in die gemeente van Laodicea. In het begin van de brief zegt de Heere Jezus namelijk, ik weet uw werken. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Och of gij lauw waart, och of gij koud waart of heet. Zo dan omdat gij lauw zijt. En nog koud, nog heet, daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. Die beeldspraak over koud en heet en lauw moet de inwoners van Laodicea heel bijzonder hebben aangesproken. Wat was namelijk het geval? Laodicea was dan wel een beroemde stad, ook een rijke stad. Maar er was één ding, dat was eigenlijk een beetje de schande van Laodicea. Ze hadden geen bron. In de naburige steden Colosse en Hierapolis, ja, daar hadden ze bronnen, maar niet in Laodicea. En daarom moest het water van ver worden aangevoerd. En in de Romeinse tijd was er een grote stenen waterleiding gebouwd, zo'n aquaduct. U hebt daar wel eens een foto van gezien misschien. En dat was naar die straat, naar die stad Laodicea gevoerd. En dat water, dat kwam uit hete bronnen. Zwavel en allerlei zouten zaten erin, het smaakte niet lekker. En dat hete water, dat werd door die pijpleidingen naar Laodicea gevoerd. En voordat het in de stad was, was het lauw geworden. Het hete water was al niet lekker. Maar als het lauw geworden was, was dat zwavelhoudende zoute water niet om te drinken. Het werd dan ook meestal alleen gebruikt voor de gewone dagelijkse dingen. Zelden als drinkwater. Bitter, flauw, lauw water. Laodicea stond erom bekend. En nu laat de Heere Jezus Christus gebruikmakend van dit beeld zien wat hun godsdienst nu eigenlijk is in zijn heilige ogen. Zoals een reiziger die op doortocht is door Laodicea en niet weet dat het water in de bakken in het centrum van de stad vies en lauw en bitter is. En die dorstig zijn dorst wil lessen. En dan het water uitspuwt op het marktplein, omdat het lauw is. Zo is uw godsdienst in mijn heilig ogen, zegt de Heere Jezus tot Laodicea. Hij walgt van de lauwe godsdienst van de mensen in Laodicea, zoals een reiziger walgt van het lauwe water. En dan worden de woorden die de Heere Jezus Christus gebruikt, zeiden we al heel scherp. Omdat ge lauw zijt en nog koud, nog heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat is een oordeelswoord, waarin de Heere Jezus Christus laat zien dat hij zo toornt over de geesteloosheid, de uitwendige godsdienstigheid die er in Laodicea is, dat hij van die godsdienst walgt. Laten we dat even onderstrepen. Er staat niet dat de Heere Jezus Christus bezorgd is over wat hij ziet in Laodicea. Dat was hij natuurlijk ook. Er staat ook niet dat de Heere Jezus Christus toornig is over wat hij aantreft in die gemeente van Laodicea. Dat was hij natuurlijk ook. Maar er staat een nog veel scherper woord dan bedroefd zijn of toornig zijn. Er staat dat hij walgt van die lauwe, zelfverzekerde godsdienstigheid in Laodicea. En dat hij daarom hen uit zijn mond wil spuwen. Letterlijk wordt er een woord gebruikt wat betekent, ik sta op het punt u uit mijn mond te spuwen. De Heere staat op het punt om met die mensen tot wie deze brief gericht is af te rekenen. Zo walgt hij van wat hij hier ziet. Laten we met die woorden een ogenblik tot onszelf inkeren, gemeente. Dan moeten we toch in elk geval wel zeggen dat die tekening die de Heere Jezus Christus hier geeft van Laodicea overduidelijk laat zien hoe dat de Heere Christus zelf walgt van dit soort godsdienstigheid. wat alleen maar uiterlijk is. Wat bestaat in wat zelfvoldaanheid. Wat eigen hart niet kent. Wat nooit arme zondaar voor God geworden is. En wat nochtans trots, laatdunkend neerziende op andere mensen, zichzelf verheft in een geest van ik ben rijk, ik ben heiliger dan gij. Er zitten allerlei trekken in deze tekening die de Heer Jezus Christus hier geeft. En we willen een paar dingen aanstippen, zonder volledig te zijn. Wat zijn die trekken die er in deze tekening zitten? Welke tekening is het eigenlijk? Die tekening van die lauwe godsdienst, van dat rijk en verrijkt te zijn. Betekent het alleen maar dat die mensen in Laodicea geen ijver hadden, geen vuur hadden? Dat zouden we denken als we het woord lauw zomaar op ons in laten werken. Maar dat betekent het hier niet. Het was niet een gebrek aan vuur of aan ijver. Hun lauwheid gaat veel dieper. Hun lauwheid heeft te maken met een fariseïstische geest. En daar zou ik allereerst de vinger bij willen leggen. In de tekening die de Heer Jezus van Laodicea geeft, vindt u eigenlijk het fariseïsme terug in zijn wortel, in zijn uitleving. Want vergeet u het niet, het fariseïsme, wat in de dagen van de Heer Jezus zo heel algemeen was in Israël, dat is niet uitgestorven. We denken het soms vandaag. Er wordt over fariseërs niet zoveel meer gesproken. Het wordt alleen nog als spotwoord gebruikt. Maar de geest van de fariseërs is er ook vandaag nog. Is er alle eeuwen door geweest. En wat is die geest? Wel, dat is de geest van Laodicea. Dat is de geest van het zichzelf opbouwen. Niet weten hoe arm men is voor God. Hoe schuldig men is voor God. Hoe arm en blind en naakt men is. Maar goede gedachten van zichzelf koesteren, uiterlijk zichzelf pleisteren met allerlei goede dingen en zichzelf als het ware op de schouder slaan en zeggen, het is goed met u, het is wel met u. Gemeente, hoe moeten we vanuit de schrift altijd maar weer onszelf onderzoeken? Of we niet op een fariseese manier bezig zijn, of het huis van ons leven niet gebouwd is op de fariseese wortel. Dat we ernstig zijn en orthodox zijn en onszelf heel serieus nemen. En er misschien heel gemakkelijk bij scharen. Onszelf het koninkrijk Gods binnenredeneren. En niet weten hoe arm we zijn voor God. En hoe blind we zijn en hoe schuldig we zijn. Weet u het? Weet u het door ontdekkende genade dat u voor God niet bestaan kunt? Weet u uw nameloze armoede? Indien niet en u denkt toch heel wat van uzelf, dan vrees ik dat die fariseese zelfvoldane trek die er in Laodicea was, ook in uw leven aanwezig is. Het kan ook op een andere manier dat we schuldig staan aan wat de Heere Jezus hier zegt over Laodicea. Het kan op een heel andere manier. Want het gaat hier over mensen die niet heet zijn en niet koud zijn. En met die beeldspraak bedoelt de Heere Jezus dit. Mensen die heet zijn, dat zijn mensen die hem kennen door het waarachtig geloof. Mensen die koud zijn, zijn mensen die totaal vreemdeling zijn aan het werk van zijn genade. Onbekend met de woorden en de wegen des Heren. En die lauwe mensen zitten daartussenin. Ze zijn onbekeerd, jazeker. Maar ze hebben het woord van God gehoord. Dat hadden ze in Laodicea ook. Paulus misschien gehoord, Petrus, Johannes. En toch. Al was er uiterlijk wat godsdienst. misschien zelfs rechtzinnigheid. Al was er uiterlijk misschien heel wat kennis van de wegen des Heren. Het bleef bij wat lauwheid. Het was geen hartezaak. Het was geen zaak die door het hele leven heen gegaan was. Het was maar wat uiterlijke beschouwing. En misschien keken ze nog wel neer op een ander. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, dat gezin. Zelfvoldaanheid. Orthodoxe zelfvoldaanheid. Vrome zelfvoldaanheid. En de Heere zegt ervan: indien gij u niet bekeert, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want als we niet koud zijn of heet, dat is een walg voor de Almachtige God, voor de koning van zijn kerk. Ja, zegt u, maar hoe kan de Heere Jezus Christus dan zeggen: och dat gij koud waart, och dat gij heet waart? Hij wil met deze woorden zeggen, gemeente, dat juist dat lauwe, juist dat wat wel iets weet van de godsdienst en van de leer, maar wat zich op wat voor wijze dan ook iets aanmatigt en door blijft leven en zichzelf handhaaft, dat het ergste is in zijn heilige ogen. Erger nog dan de blinde heiden, jazeker. Erger nog dan de hoer en de tollenaar, jazeker. Want zo staat het in het evangelie. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan. En dat zegt de Heere Jezus tegen de Laodiceese fariseeën. Tegen die eigengerechtigde mensen. Die zichzelf aan het opknappen zijn, alsmaar door. Zichzelf aan het handhaven zijn, alsmaar door. Want een mensenkind wat verloren ligt en onbekend is met de wegen des Heren, die kan, zoals we dat dan noemen, in de middelijke weg nog met het woord in aanraking gebracht worden en onder de almachtige zegen van de Allerhoogste uit de duisternis tot het wonderbaar licht gebracht worden. Maar een Laodiceer, een lauwe, die moet verlost worden niet alleen van zijn zonden en van zijn schuld, maar ook nog van zijn godsdienst. En vandaar die woorden: omdat ge lauw zijt, omdat ge wel weet hebt van de dingen, maar uzelf er wat mee gemaakt hebt, uzelf wat aangepraat hebt, uzelf wat geworden bent, zonder echte geestelijke kennis, omdat ge lauw zijt en uzelf verheft en nooit zelf de schuldenaar voor God geworden bent. Daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. We hebben het al gezegd. Daarom sta ik op het punt om u uit mijn mond te spuwen. De Heere is zo niet teleurgesteld, niet vertoornd slechts, maar de Heere walgt zo van wat hij ziet, dat het besluit haast. Hij komt om een einde te maken. Ontzettende gedachten. Zullen we het op ons in laten werken, u en ik? Dat de Heere Jezus Christus hier aan Laodicea en aan allen die deze trekken in hun leven zichtbaar hebben, zegt: omdat ge lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. God walgt van dit soort godsdienst. Wat als de Heere met ons zou gaan afrekenen? We zijn deze week heel schokkend eraan herinnerd, jongelui, dat mensen van jullie leeftijd, misschien heb je wel met ze op school gezeten, heel onverwacht door de dood werden weggerukt. Zelfs gisteravond nog, opnieuw iemand, de plaats waar we wonen, 17 jaar oud, overleden. Waarom niet een van ons? Wat als jouw naam in de krant gestaan had? Wat als uw naam in de krant gestaan had? En als de rechter van hemel en aarde recht gedaan zou hebben over u, over mij. Zou de Heere God dan van jou moeten walgen? Omdat er alleen maar wat uiterlijke godsdienst was. Of misschien omdat je jezelf wat vroomheid aangemeten hebt. Zou de Heere je dan uit moeten spuwen? Ontzettende gedachte. Maar niettemin het staat in de schrift. Om u, om ons allen te waarschuwen. Mensenkind. Denk niet dat het meevalt. Als u onbekeerd doortleeft. Denk niet dat het meevalt als iedereen wel van u spreekt en als u uzelf erbij geschaard hebt. Maar geen geestelijk weet hebt van God en goddelijke zaken. Geen geestelijk weet hebt van uw armoede. Geen geestelijke weet hebt van het enige geneesmiddel. Denk niet dat het meevalt. Want het valt eeuwig tegen. En zeg dan niet, ik heb het niet geweten. Want de Heere Jezus zelf heeft zijn hoorders, heeft de Farizeeën, zijn discipelen en ook deze gemeente in het begin van het boek Openbaringen altijd eerlijk behandeld. Hij is de eerlijkste prediker die ooit geleefd heeft. En hij heeft gezegd dat het vreselijk is om onbekeerd te sterven. Vreselijk is. Om als je huis op een zandgrond gebouwd is. Op de zandgrond van je eigen gerechtigheid of van je zelfvoldaanheid. En om dan om te moeten komen. Ik zal me uit u uit mijn mond spuwen. Ontzettend woord. Als het u zo vergaat zoals mij kun je het niet zonder innerlijke huivering zeggen. Zo vertorend. Zo walgt. De Heere. Ja, zegt iemand, maar is dat dan alles wat de Heere te zeggen heeft? Het is niet alles wat de Heere te zeggen heeft. Maar als u zo vraagt van, is dat alles niet zo vlug, mijn vriend? Want het zou wel eens kunnen zijn dat er mensen in de kerk zijn, voor wie het heel goed zou zijn dat ze bij deze woorden bleven stilstaan. En die biddend en zichzelf voor Gods aangezicht onderzoekend zouden overwegen. Nee, dat zeg ik niet om het u onnodig moeilijk te maken. Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Maar omdat uw ziel op het spel staat. En er is niets erger dan wanneer u uzelf iets aan zou meten en iets aan zou praten. Wat geen stand zou blijken te houden in de dag der dagen. Net zoals de mensen in Laodicea, daar wordt het van gezegd. Gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en heb geen ding gebrek. En gij weet niet, ze wisten het niet. Ze leefden eraan voorbij. En als er eens een keer een rimpel in hun geweten kwam, dan veegden ze die rimpel snel weg. Niet zo somber, niet zo depressief. Maar de Heere Jezus zegt wel, ook al hebt ge het weggestopt, en al denkt ge dat alles goed is, ge weet niet dat ge zijt, en dan staat er in het oorspronkelijk de blinde en de naakte en de ellendige, de arme. Ge weet niet hoe arm en blind en naakt ge zijt. Dat is het erge. Als we onszelf bedriegen of onszelf iets aanmatigen. Dan leven we aan de roepstemmen voorbij. We leven aan de werkelijkheid van ons leven voorbij. En nu wil de Heere Jezus Christus uit priesterlijke bewogenheid de mensen ontdekken aan het bedrog en de bedrieglijkheid van hun eigen leven. En daarom gebruikt hij deze scherpe woorden over lauw, over rijk en verrijkt, over uit mijn mond spuwen. Daarom schudt hij aan hun leven en zegt hij eigenlijk, word wakker. Weet ge dan niet dat gij zijt de ellendige, de naakte, de blinde, de arme? Weet ge dan niet dat ge zo niet voor mij kunt bestaan? Dat ontdekkende werk waarin de Heere Jezus Christus deze woorden spreekt is zo nuttig en zo nodig, gemeente, opdat we gaan zien wie we zijn. Want dat is het erge, ik heb het al meer gezegd. Onze ellende en onze verlorenheid is zo erg, dat we onze ellende en verlorenheid helemaal niet zien en er zo makkelijk overheen leven. En dat is het allerergste. Dat we er overheen leven, de ogen toedoen, blind zijn, arm en naakt. En juist als dat toch iets is, waarvan u vanavond voelt in uw hart. Kijk, dat is het nu. Blind ben ik, arm, maar ik zie het niet. Blind, mijn ogen zijn toegesloten. Zou u dan niet vragen of die grote koning, door de krachtige werking van zijn geest, u wilde laten zien hoe blind en hoe arm en hoe schuldig u bent? Want dat kan de Heere doen en dat wil hij ook doen. Opdat zondaren niet meer door kunnen leven. Niet meer rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek voortleven alsof er niets is. Maar opdat ze worden wat ze zijn. Arm en blind en naakt. Dat is zo'n zegen. Als we door de Heere zelf zo onderwezen worden. Dat we gaan leren wat we zijn. Arm, verloren zondaar. Nee, het is niet iets wat voor ons menselijk gevoel en wat voor ons vlees prettig is. Zeker niet. Alles loopt vast. Het wordt donker. Maar het is toch zo goed. Zo nuttig. Zo nodig. Want zo wil de Heere in de harten van zondaren, in de harten van eigengerechtigde zondaren, in de harten van onbekeerde zondaren, plaats maken voor zichzelf. Ruimte maken voor zichzelf. Dat is de bedding, heeft een van de oude schrijvers gezegd, waardoor de Heere Jezus Christus zelf als een rivier van levend water wil binnenkomen. En daarom is het nodig dat we zondaar voor God worden. Dat we eerlijk voor God worden. Dat we gaan belijden, Heere, wat uw woord zegt is de waarheid. Dat we onszelf gaan zien zoals we zijn in de ogen van God. De blinde, de arme, de naakte. Is dat in ons leven gebeurd? Zijn we iets gaan zien van wie we zijn zonder God en buiten God? Wie we zijn in onze verlorenheid, in onze nood? Als dat zo is, dan zult u die psalmdichter kunnen verstaan. Die zegt, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Inderdaad, als je aan de weet komt wie je bent in Gods ogen, zoals de Heere dat hier in die indringende woorden aanduidt, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Dan kan het zo zijn dat je over het evangelie gehoord hebt. Over de Heere Jezus gehoord hebt. Maar dat de vraag binnenkomt in je hart. Maar waar is hij? Dat je gehoord hebt en met je verstand weet over de weg van de verlossing. Maar hoe moet ik die weg vinden? Zoals Comrie op een gegeven moment vertelt van een van zijn professoren, professor in de theologie. Die hoorde hij in zijn studeerkamer bidden, Heere, ik weet dat er een weg ter verlossing is. Dat had hij aan zijn studenten geleerd. Hij had het ze precies verteld en zuiver ook nog. Maar maak hem mij bekend. Kijk, met die dingen kun je worstelen. Als het zo is dat je ziet wie je bent voor God. De arme, de blinde, de naakte, dat ben ik. Kijk, en daarin, in die nood, wil de Heere Jezus Christus nu ook iets laten horen. En hij komt tot die gemeente van Laodicea. En mag ik het proberen zo voor te stellen? Hij komt daar als de grote hoge priester. En hij gaat hun raad geven. Moet u zich eens indenken, juist enkele regels daarvoor heeft hij moeten zeggen. Ik zal u uit mijn mond spuwen. En toch is dat oordeelswoord niet zijn laatste woord. Dat is een wonder. Hij komt toch nog naar die weerbarstige, zelfvoldane, opgepoetste gemeente. En hij zegt, ik raad u. Spurgeon heeft gezegd, dat is nu genade. Want als een onderwijzer, schoolmeester, zijn kinderen les geeft, dan heeft hij allerlei kinderen. En hij probeert die kinderen zoveel mogelijk te benaderen in hun eigenheid, met hun eigen karakter, met hun eigen aanleg. Hij heeft wat meer moeite om de een wat bij te brengen dan de ander. Maar, zegt Spurgeon, de meest moeilijke kinderen voor een schoolmeester om ze te onderwijzen zijn die schoolkinderen die het altijd beter weten. Die denken dat ze wijs zijn, die denken dat ze niets meer hoeven te leren. Dat zijn de moeilijkste mensen. Het is maar een eenvoudig beeld, maar probeert u het vast te houden. Dat zijn de moeilijkste mensen voor de Heere Jezus Christus, mogen we toch zo zeggen. Die mensen die niets, geen gebrek hebben, die alles bezitten. En zelfs wonderen van genade tot die mensen komt de Heere Jezus als de grote onderwijzer. En hij zegt, en ik wil u nog een raad geven. Ik wil u nog een raad geven met het oog op uw eeuwig behoud. En wat is die raad dan? Wel, dat is deze raad. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur. En dan volgt witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gezien moogt. Als u goed gelezen hebt en meegeluisterd hebt, dan ziet u in die raad van de Heere Jezus Christus dat hij op drie dingen wijst. En die drie dingen staan nu precies tegenover wat hij van Laodicea gezegd heeft. Hij zei, u bent blind, de blinde. Maar bij mij is ogenzalf. U bent de arme. Maar bij mij is goud komende uit het vuur. U bent de naakte. Maar bij mij is het witte kleed waarmee de schande van uw naaktheid bedekt kan worden. Daarin laat de Heere Jezus Christus zien dat nu bij hem genezing is, geneesmiddelen zijn voor alle kwalen van het hart. Hij wijst de kwaal aan, heel indringend en met eeuwigheidsscherpte. Maar hij laat ook uit vrije ontferming zien dat er nu voor iedere kwaal bij hem een geneesmiddel is. Voor iedere dodelijke kwaal van het hart, voor de dodelijke kwaal van de armoede is er het goud. De dodelijke kwaal van de blindheid is er de ogenzalf. En daarin toont de Heere Jezus Christus dat in hem een volheid van genade is. Dat heeft Johannes, de schrijver van deze brief, die de brief in naam van Christus schreef, zelf gezien en ook onder woorden gebracht in zijn evangelie. In dat diepe woord, uit zijn volheid, zegt hij tot allen die de Heere vrezen, hebben wij ontvangen genade voor genade. Er is in de volheid van genade die in Christus Jezus is een volheid aan genade. Niet maar één genade, maar vele genaden. En die vele genaden stalt de Heere Jezus Christus hier in deze ernstige vermaning aan Laodicea uit. En hij wijst op de verschillende genaden die hij heeft. Voor elk kwaal van het hart wordt het geneesmiddel voorgesteld en aangeprezen. Ik raad u dat gij van mij koopt goud komende uit het vuur, klederen, zalft uw ogen met ogenzalf. Zullen we bij de laatste genade die de Heere Jezus Christus aanprijst beginnen? Dat is ook de meest dringende. Dat zou u ook kunnen lezen als u in het oorspronkelijk de tekst zou zien. Dat is de dringendste. Het eerste nodig. Zalf uw ogen met ogenzalf. Kijk, dat hebben die mensen in Laodicea nodig. Dat hebben mensen vanavond hier nodig. Op en onder de kansel. Voor het eerst of opnieuw. Ogenzalf. Laodicea wist wat dat was. Dat was poeder of een tot zalf gemaakte poeder die je op ogen streek en na een aantal minuten of soms wel na langere tijd, dan ging dat vlies wat op die ogen gekomen was, dat staar of wat het ook was, dat ging weg. En dan kon je zien. Vaak ging dat langzamerhand. Dat langzaam maar zeker je wat begon te onderscheiden. Kijk, zegt de Heere Jezus Christus, dat is nu geestelijk zo nodig. Dat er zalf op de ogen van je hart gesmeerd wordt. En hoe gebeurt dat nu? Wel, dat kan en wil de Heer alleen doen door zijn Heilige Geest en door zijn woord. Als God door zijn geest het woord toe gaat passen, dan gaan de schellen van je ogen vallen en dan ga je zien. Bij de een gaat vlugger, bij de ander gaat geleidelijker. Maar als God die ogen aanraakt en de ogen zalf van zijn geest erop smeert, dan gaan al die ogen open. Dan ga je zien wie je bent voor God. De armen, de blinden, de naakten. Dan ga je zien wie God is. De rechtvaardige, de heilige, de getrouwe, de genadige. Dan ga je zien wat voor een kloof er ligt tussen God en tussen je ziel. Dan word je onrustig, omdat je God niet kent. Dan ga je zoeken, gena, o God, gena. Dan ga je steeds meer beseffen wie je bent en steeds meer zien wie God is. Dan krijg je oog voor de weg van de verlossing, die vanuit het woord geopenbaard wordt en aan je hart wordt uitgelegd. Open ogen. Inderdaad, dat is zalf die de Heere Jezus Christus aanbiedt en aanprijst. Open ogen, alleen door de zalf van de Heilige Geest. Nog iets. Er staat nog een ander geneesmiddel, want niet alleen werd er gesproken over blindheid waar die ogen zelf voor nodig is. Maar er wordt ook gesproken over naaktheid. En opnieuw, dat moet u niet te letterlijk nemen. Maar u moet het zo opvatten dat de Heere Jezus Christus wil zeggen, je liep wel en je loopt wel alsof je alles bezit en alles hebt. Met zakken vol van eigen gerechtigheid. Maar in wezen sta je naakt voor mij. Dat betekent, je hebt geen gerechtigheid die je bekleedt. Je kunt het vergelijken met Adam en Eva in de hof. toen ze gezondigd hadden, daar stonden ze. Ze hadden niets om zich achter te verschuilen. En ze kropen weg achter het gebladerte. Zo is de mens, hij probeert wat weg te schuilen. Maar als God in zijn leven komt, dan laat de Heer hem zien dat hij naakt is en niet weg kan schuilen. Ja, dan sta je als een arme zondaar, als een schuldige zondaar. Als een zondaar zonder gerechtigheid voor God. Alles is je afgenomen. Je hebt niets meer om op te beroemen. Zegt de Heere Jezus, maar bij mij is het kleed der gerechtigheid. Opdat uw naaktheid bedekt wordt. Kijk, dat ga je zien, dat je dat nodig hebt. Als je ziet wie God is en wie je zelf bent. En gaat inzien dat je schuldig staat voor God en je nergens achter kunt verschuilen. En je hoort dat er bedekking is in het bloed van de Heere Jezus. Dat er bedekking is in zijn gerechtigheid. Dan zeg je, die bedekking heb ik nodig. Die klederen des heils heb ik nodig. En hetzelfde kan gezegd worden over het goud. Je ontdekt dat je arm bent, straatarm. God eist in zijn recht. En je hebt geen penning, geen cent om te betalen. De Heere zegt, en ik raad u dat ge van mij koopt, goud. En dat goud is beproefd door het vuur. Dat heeft de Heere Jezus Christus verworven. Net zoals hij die klederen verworven heeft. Net zoals hij die ogenzalf verworven heeft. Al die genademiddelen, al die geneesmiddelen die hij aanbiedt, zijn verworven doordat hij het vuur van de beproeving is ingegaan. Doordat hij als een arme in zijn schande, als een van God verstoten geleden heeft. Die dierbare Heere Jezus Christus heeft de ogen zalf verdiend en betaald. Heeft het goud betaald. Doordat hij door de hitte van het vuur van het lijden heen gegaan is. Heeft de klederen, de witte klederen betaald. Met de prijs van zijn bloed. Kijk, en daar gaat het om. Om die te leren kennen. En om die te ontvangen. Goud, klederen, ogen zalf. Ja, zegt u, maar hoe ontvang je die dan? De Heere Jezus raadt aan dat we die moeten krijgen. Dat we die dienen te ontvangen. Maar dan staat er toch een woord wat ik moeilijk kan begrijpen. Ik raad u dat ge van mij koopt. Is het dan te koop? Kun je dat goud van Gods genade in Christus dan kopen? Kun je die ogen zelf dan kopen? Zeg het me waar die te koop is, dan zal ik ervoor betalen. Duur voor betalen. Nee, mijn beste vriend, zo is die niet te koop. En dat wordt in de tekst ook niet bedoeld. Die genade die Christus aanraadt is niet te koop. Geen mensenschat zou voldoende zijn om die genade te betalen of te verwerven. Die genade is betaald en is verworven door het bloed van de Heere Jezus Christus. Door de meest kostbare en dierbare prijs die er ooit geweest is. Maar nu zegt de Heere Jezus, toch koopt het. We zouden het kunnen vergelijken met een bekend woord uit het Oude Testament. Koopt zonder prijs en zonder melk. Dat betekent, u hoeft voor al die gaven nu niets te betalen. En toch is het een kopen. Mag ik het zo duidelijk maken? Deze gave wil en kan de Heere Jezus Christus geven om niet, want het is genade. Maar kijk, als je die genadegave van Christus ontvangt, dan vraagt hij wel dat we wat in gaan leveren. Dan vraagt hij wel dat we wat uit handen gaan geven. Dan vraagt hij wel dat we gaan sterven aan onszelf. Hoe kun je deze gaven nu ontvangen? Je kan ze alleen ontvangen uit genade. Vrije genade. Een geschenk wat alleen maar uit enkel liefde geschonken wordt. Maar het houdt wel in bekering. Verkopen. Uitgeven. Inleveren. Arm worden. Zondaar worden. En dat niet alleen maar voor het eerst, maar steeds meer. Want zoals onze catechismus het zegt, die waarachtige bekering niet. Dat is het sterven van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Dat is arm worden en leeg worden. Want zo komt er plaats voor dat nieuwe van Gods genade in Christus. Voor het goud en het kleed en de ogenzalf. En daarom één opmerking nog ten slotte. Voelt u het? Hoe dit hele woord dringt. Laat u toch met God verzoenen. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Ge zijt zondaar. U kunt niet anders zeggen in het licht van het onthullende en ontdekkende woord van God, dat ge schuldig staat. Ik kan niet anders zeggen. Maar nog raadt de Heere Jezus Christus, zelfs aan verstokte zondaren, zelfs aan zelfvoldane zondaren. Ik raad u dat ge van me koopt. Zult u die woorden in de wind slaan? Zult u zeggen, voor ditmaal ga heen en te gelegene tijd zal ik u weer horen? Of luistert ge naar de stem van zijn ontferming? Ik raad u dat ge van mij koopt. Zouden we dan samen niet op de knieën vallen en zeggen, Heere, leer me inleveren. Leer me verkopen al wat ik heb. En wil u plaats maken. Wil u genade geven, goud, klederen, die zalf. Want zonder die zalf en zonder dat goud en zonder die klederen kan ik niet verder. Schenk het, Heere. Ook aan mij. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, zegen uw woord aan ons hart. Geef dat het niet eenmaal tegen ons getuigen mag, maar bekeer ons en onze kinderen tot u. Dan zullen we bekeerd zijn, o God, werk onweerstandelijk. Lok onze harten uit door uw genade, waarvan u zegt, koop maar zonder prijs en zonder melk, zonder geld, wijn en melk. Heere, wil u het woord zegenen. Wil met ons zijn deze week die we ingingen. Bewaar ons. Bescherm ons ook op de gevaarvolle wegen. En breng ons veilig waar we verwacht worden, waar we ons werk doen. En geef dat we elkaar weer mogen zien komende zondag. Wil u geven, Heere, dat ook het werk van onze handen deze week gezegend mag worden. Geef dat we samen mogen komen bij de herdenking van de kerkhervorming en ook dan uw daden in het verleden mogen herdenken. En wil u ook geven dat in deze weken, wanneer veel vergaderingen zijn en de dankdagen ook gehouden zullen worden, dat we kracht van u en hulp van u ontvangen mogen. Heren, schenk dat aan ons allen en aan onze kinderen, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 119, vers 17. 119, het 17e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.